Dit is weer Dichter bij de Schrijver. Een podcastserie van De Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Dit keer is uw gastheer Marco van der Plassen. En ik wil meer te weten komen over het werk en leven van cultureel antropoloog en historisch schrijver Peer Muurkens. Peer, dat klinkt Brabants. Klopt dat?
Ja, ik ben 100% Brabander. Ik heb ook een ronde kop.
Ja, dat zien ze niet
als ze luisteren. Niet, maar als mensen die mij kennen. Ja. En, ik kan gewoon op het plaatje naast monsieur Bekkers, bisschop Bluis, burgemeester Rombouts, burgemeester Bouwmans, onlangs overleden is. Ja. Hetzelfde type hoofd.
Misschien Brabantse kop.
Brabantse kop. Kijk, ik heb een Brabantse karaktertrekken.
Ja, want wat voor gezin kom je?
Ik kom gewoon uit een arbeidersgezin, het Valkenswaard. Ja. Dus voorbij Eindhoven rechtsaf. De Kempen begint daar. Ja. Een gebied waar ik voorheen veel over geschreven heb.
Kom er nog op terug, ja.
Ja. En wat dat betreft ben ik via een studie in Nijmegen.
Je bent gaan studeren, want je zegt ik kom uit een arbeidsgezin. Dat was niet logisch, denk ik.
Nou, in die tijd wel, als je maar intelligent genoeg was. Ik kon zelfs naar het gymnasium toe. Ik ben afgestudeerd op het beroemde gymnasium Augustinianum in Eindhoven. Ja. Dat was 10 kilometer van Valkenswaard vandaan. En als je maar een beetje buiten onder de radar bleef, zo van niet te veel praatjes had en goed je best deed, dan kon ik in 6 jaar doorstomen naar een eindexamen gymnasium Augustinianum, op de Augustinianum in Eindhoven. Dus van daaruit was studeren eigenlijk wel een vanzelfsprekendheid, maar ook weer niet helemaal.
Ik wou zeggen, het arbeidersgezin is niet meteen heel logisch, toch?
Nee, dat is niet helemaal logisch. Dat vonden ze thuis ook wel genoeg. Toen ze mij dus als 18-jarige met een diploma zagen. En ik heb toen ook gesolliciteerd bij Philips en bij de Rabobank. Ja. Maar ik ben, dat is eigenlijk heel bijzonder, in die tijd afgekeurd voor van alles en nog wat vanwege hartproblemen.
Oké.
En ik ben dus eigenlijk nu al 53 jaar hartpatiënt.
Ja.
Dus wat dat betreft, als je maar goed begeleid wordt, kun je nog heel oud worden hoor, als hartpatiënt.
Want maar je bent wel een beetje natuurlijk extra alert nu in verband met corona, neem ik aan.
Ja, ik ben altijd extra alert, maar mij maakt er niet zoveel uit. Ik leef toch al heel lang in de extra tijd. Geleende tijd is eigenlijk ook een project wat ik als schrijver zou willen aanvatten.
Wauw.
Ja. Geleende tijd. Dus ik heb in het wielerboek van De Kneep ook dat verhaal staan.
Heel
over
goed.
Die periode op het Augustinianum.
Ja.
Toen ik daar als wielrenner kwam. Want het voordeel was natuurlijk als je Valkenswaard woonde, je moest naar Eindhoven. Dat was 10 kilometer fietsen. En ik had dus ook een bijbaantje bij boeren. Dat heette dan schepper, oftewel monsternemer.
Ja.
Daar kun je een aardige zakcent mee verdienen. Alleen het nadeel was dat je 's ochtends om 6 uur, ook in de winter, afgelegen boerderijen moest bezoeken. En een aardig centje verdienen. Maar ik kon natuurlijk wel ook meteen achter die koeien zweren beurten leren. Het proefwerk voor Duits.
Het ging samen.
Het ging allemaal mooi samen. Maar dan was de zaak zo krap dat ik eigenlijk maar goed 20 minuten had om van Valkenswaard 10 kilometer in Eindhoven te komen vooraan, gelukkig.
Goed voor je conditie.
Heel goed voor de conditie. En ik had ook gewoon een fiets met een doortrapper. Ik weet dan gewoon vast verzet. Maar daar had ik een kleiner tandwiel op gezet. Om meer snelheid te kunnen maken. Toen ben ik ook wielrenner geworden.
Okay.
En wat dat betreft heb ik een carrière gemist. Ik heb toen nog in 1967 een Nederlands kampioenschap betwist. Dat was op het autocircuit in Zandvoort voor nieuwelingen. Daar was ik voorop samen met Henny Kuiper.
Wauw, en dat is een talent is misschien wel verloren gegaan.
Ja, want de dag daarna moest ik voor een keuring om een baan te krijgen bij de Boerenleemer, bij de Rabobank. En toen vonden ze een hartruis. Sindsdien ben ik hartpatiënt. Dus einde wielercarrière.
Einde wielercarrière. Maar wel het begin van een andere carrière. Want je bent dus culturele antropologie gaan studeren.
Ja.
Wat houdt dat in, culturele antropologie?
Dat is een vergelijkende studie van samenlevingen. Of van ontwikkelingen van samenlevingen.
Een vergelijkende studie.
Ja. Wij bestuderen allerlei soorten samenlevingen.
Ja.
En vele gaan naar gebieden in het buitenland, ver weg hier staan. Kun je ook doen als antropoloog.
Ja.
Maar ik vond het al heel snel, omdat ik eigenlijk eerst in de periferie van Europa, in destijds Joegoslavië, een klein onderzoekje heb gedaan naar de boerenbevolking. Ook een historische studie, meer historisch gericht, vond ik al heel snel van dat ik net zo goed naar het Brabantse platteland kon kijken.
Want dat heb je steeds gedaan, hè? Dat je zegt, je noemt dat ook ergens in het voorgesprekje, ik wil eigenlijk de lokale verhalen in de grotere geschiedenis memoreren.
Ja, dat is mijn opdracht. Ik kijk altijd meteen naar van wat is de betekenis van iets wat er gebeurt, van historische feiten. Ja. Kan ik die historische feiten natuurlijk wel helemaal uit gaan melken. Dat doe ik ook. Ik moet altijd alles weten, ik moet alles kunnen verantwoorden. Maar het gaat dus steeds over waarom doen mensen dat.
Ja. Je hebt gedoseerd in Nijmegen, dat zei je al in het voorgesprek.
Universiteitsdocent.
Ja, als op de KU, later de Radboud. Ja. Maar je zei ook, ik ben speciaal in Boksmeer gaan wonen.
Ja, dat had eigenlijk een hele prozaïsche aanleiding, omdat mijn vrouw een andere carrière heeft. Die is medicus, moet je dan zeggen. Cardioloog. En die kon toen in Boksmeer beginnen bij Maasziekenhuis als eerste cardioloog. Maar ja, toen moest je natuurlijk wel, als je dat beroep uitoefende, in die plek plaats wonen. Ja. En eigenlijk was dat helemaal vanzelfsprekend toen professor Wonk, die als cardioloog Boksmeer erbij deed, zei, want dan wilden ze een zelfstandige cardioloog hebben. Dat mijn vrouw dat thuis zei. Ik zeg, dat gaan wij doen, zei ik maar. Want ik denk, Brabant, dat is mijn homeland. Daar wil ik terug.
Ja. Maar tegelijkertijd zei je ook van, het leek mij een heel interessante plaats.
Ja, het is een bijzonder interessante plaats. We kennen dat wel een beetje, omdat ik destijds al daags naar de Tour ging vanuit Nijmegen.
Okay.
En op weg naar mijn schoonouders in de Neerkant kom je door Boksmeer.
Ja, maar ook historisch.
En vooral toen ik daar kwam wonen, had ik meteen in de peiling van, hier zijn toch hele bijzondere dingen aan de hand. Kijk, ik had veel onderzoek gedaan in Brabant, in het Brabantse dorp, in Bergijk, noem maar wat, ook 19e eeuw. En vooral te bekijken, wat was er eigenlijk de interne dynamiek? Maar goed, los daarvan, toen ik in Boksmeer kwam, had ik met een heel andere situatie te maken. Dan had je gewoon mensen in de 19e eeuw die 50 jaar lang in de Eerste Kamer hebben gezeten, of in de Tweede Kamer. Staten-generaal Den Haag.
Burgemeester Hengst.
Brabantsdorp, Jonkheer van Sassen van Isselt, burgemeester Hengst. Ja, denk van, hier is meer aan de hand. Vooral toen ik ook nog zag van dat de burgemeester Hengst heette. En dat je dan met carnaval met worstenrennen had. Waar jonge lui op Hengsten, gecastreerde Hengsten meestal, ook wel merries hoor, wedstrijden gaan houden. Ik denk dat heeft met elkaar te maken.
Waar je dan later weer over kan schrijven. Dat heb je ook gedaan. Een boek De Vaart. Hè? Met die over die jonggezellen. De gekkenkar. De Vaart heb je ook geschreven. Maar in dit geval De Gekkenkar. Ja.
Ja, zeker.
Ja. De laatste tijd volg ik jou met artikelen in De Bok en de Stier.
Ja.
Want de problematiek van de lokale geschiedenis probeer je nu in De Bok en de Stier gestalte te geven.
Ja.
Er zitten soms artikelen bij waarin je teruggaat naar 2-3 eeuwen geleden. Neem De Gekkenkar of neem De Vaart. Maar soms doe je dat ook op wat de recentere. Kijk je naar de recentere tijd en dan denk ik bijvoorbeeld aan de jaren 60. Toen de Spanjaarden in Boksmeer kwamen. Daar heb je een aardig artikel over geschreven.
Mm.
En dat gaat over de problematiek dat de Spanjaarden moesten komen werken bij een frikkie en een stork bijvoorbeeld.
Ja, met industrie.
Ja, in ieder geval in industrieel. Maar het is ook een vorm van migratie, hè?
Ja,
hoe kijk je er tegenaan?
Dat onderwerp ligt eigenlijk op, een beetje op het einde van mijn tijdvak. Ik ben geïnteresseerd in de lange 19e eeuw. Die begint al ver voor 1800.
Ja.
En die duurt tot de Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm.
En de Spanjaarden zijn we dus van het eind jaren 60.
Ja.
En ik ben daar vooral op gekomen omdat een collega van mij, iemand die ik ook begeleid heb, Geertje van Os, een fantastisch onderzoek had gedaan over Eindhoven. En daar die Spaanse migranten was tegengekomen. En zelf toen onderzoek eens kan doen in Spanje. Ik denk, verdomme, die hebben een box meer ook. Hè. En ik ben toen wel met Geertje ook destijds hier bij Spanjaarden op bezoek geweest. En later heb ik natuurlijk met de onvergetelijke, of niet te missen, PP en zijn vrouw in gesprek geweest. Dus van het café naast de Gamma, Westerlaken.
Ineens
zie je dan toch ook weer daar dat hele bijzondere dat in die tijd een groep ineens hier in Boksmeer wordt neergezet. Wat eigenlijk ook weer grote betekenis heeft gehad. Ik heb met Dien Cornelissen, de onvergetelijke parlementariër, die zat er destijds bij. Ik zeg, Dien, waarom hebben jullie toen dat zo geregeld met die Spanjaarden? En die begon mij dan weer uit te leggen zoals Dien dat kon. Van ja, dat had te maken met die jonge mannen die daar bij elkaar in moesten wonen. Vrouw en kinderen moesten verlaten. Ja. En wij hebben toen als het ware in de Tweede Kamer dat aangedrongen op gezinshereniging. En dat die Spanjaarden hun gezinnen mochten laten komen. En dat is eigenlijk een soort wetgeving, een voorlopige wetgeving terechtgekomen. En dat heeft ertoe geleid van dat gezinshereniging voor arbeidsmigranten in de nationale politiek een vanzelfsprekendheid is geworden. En dan zit je weer met dat verdomde Boksmeer.
Dat een kleinschalig.
Waar een groepje Spanjaarden, omdat er een politieke vertegenwoordiging is op landelijk niveau ineens die schakel kan leggen. En dat leidt tot veranderingen in nationale wetgeving. Ja. En vervolgens heeft dat te maken met hele andere migratiegolven. Ja, die op zich beoordeeld moeten worden en kunnen worden. Maar daar staat er eigenlijk los van. Ik ben dan vooral geïnteresseerd van hoe in het kleine plaatselijke circuit van Boksmeer. Nou, Kuik is ongeveer hetzelfde gebeurd, waar ook die gastarbeiders kwamen. Maar dat mensen dat gebruiken, gaan nadenken erover en zorgen dat er in wetgeving dingen gaan veranderen.
Ja, zo klein is
Als je verdomde daags naar de tour hebt van hoe kun je als het ware dat wielrennen, zo'n wedstrijdje waar zoveel om lachten, we zijn jullie helemaal gek geworden. Ineens is dat gewoon booming. Ja. Dat staat geloof ik tegenwoordig op het internationale wielerkalender.
Ja, daar moet je soms ook een beetje geluk bij hebben natuurlijk.
Altijd maar moet je geluk hebben met de plaatsen. Maar ik vind altijd een Boksmeer van dat altijd mensen zijn die de zaak voorbij het lokale niveau kunnen tillen.
Of het nou Roemer is of Dien Cornelissen. Precies.
Of ik kan samen met Jan Tunnissen het bed van Van Gogh.
Dat heeft natuurlijk heel veel publiciteit gekregen. Peer, vertel. Hoe heb je daar nog research voor moeten doen?
Ja, daar waren we toevallig mee bezig. Met de oorlogssituatie met Hark. Dat was dus de actie toen heel Boksmeer geplunderd was bij de evacuatie. Ja. Mensen terugkwamen, helemaal niks hadden. Kreeg je een landelijke actie. Heette Hark.
Over welke tijd spreek ik dan?
We spreken over 1945. Dat spullen van het hele land naar Boksmeer werden gesleept. En dan was die relatie van Laren, dus in het Gooi, met Boksmeer. Zoals Haarlemmermeer was verbonden met Vierlingsbeek. Een soort verdeling gemaakt van plaatsen in het noorden, waar de net bevrijd mensen spullen over hadden, want die waren niet plat gebombardeerd. En dat werd verzameld en dat werd naar Brabantse dorpen. En dat was de relatie Laren-Boksmeer.
Want op een of andere manier moeten we bij dat bed komen. Hè?
Ja, ik niet. Maar Maarten Bailey, een heel beroemde schrijver, kunsthistoricus, die was met een project bezig, een boek aan het maken over Van Gogh in zijn Franse tijd. En over het bed van Van Gogh. En die had op een gegeven moment via ineens die connectie gevonden van mijn publicatie, of weet ik wat geschreven had, dat er dus connectie was Laren met Boksmeer
opruimen.
En die ging via kwam hij bij mij terecht van, weet u ervan, ja, in het Engels dan netjes natuurlijk uit te leggen van waar dan, of ik daarvan zou weten. Ik zeg, aangegeven dat we dus heel wat research al gedaan hadden over die hark en die uitwisseling. Plaatjes hadden, foto's hadden. En we hebben zelfs een foto met bedden die in Laren verzameld worden, die naar Boksmeer gaan. En Bailey heeft met een loop die bedden zitten bestuderen op die foto. En het beroemde plaatje van het schilderij heeft hij dus van het bed, heeft hij gezegd, dat zou het wel eens kunnen zijn. Waar is dat dan in Boksmeer? Nou, en toen
jullie hebben moeite gedaan, hè? hè?
Wat?
Jullie hebben moeite gedaan.
Zeker, en Bailey was ons ontzettend dankbaar voor. Ja, NOS Journaal kwam erbij. Ik zeg tegen de burgemeester van Soest, van nou, pas maar op, binnenkort krijg je... Die keek me een beetje aan, van, wat heb je nou weer bedacht?
Ja.
Ik zeg, ik heb het niet bedacht, nee. Martin Bailey.
Ja.
Beroemde Engelse kunsthistoricus, die komt in Boxmeer het bed van Van Gogh zoeken.
Is er nog een kans dat je één op één kan zeggen, dit was het?
Nee. Dat is dat inderdaad, bij onze actie dat hebben ze wel natuurlijk geleid dat mensen zijn gaan kijken.
Ja.
We hadden in het oude hotel Esser. Dat was natuurlijk nooit opgeruimd.
Ster.
En Kissel, Peter Paul. Kissel,
ja.
En Stella, die hadden die kamers nog allerlei... Ja. Staan, ja. Met bedden uit de tijd van mevrouw Esser. En staat daar het bed van Van Gogh misschien tussen.
Ja.
Dit soort dingen hebben we wel gedaan. Mandje Martens, die nog wat dingen had staan ergens.
Ja.
Het was ook de bedoeling dat we door die publiciteit zouden komen tot uitbundig onderzoek naar het bed.
Ja, die publiciteit was perfect.
Maar het is wel in Boxmeer gearriveerd.
Dat is zeker.
Er heeft een Boxmeerenaar, Boxmeers heeft er ingelegen.
We missen nog één schakeltje. Hè? Dat het,
tenminste, ja, de man die er een kiphok van gemaakt heeft, een kleine hok.
Even een klein stapje naar... toch wel een ander elementje. Je bent gepromoveerd op de sociale verandering in het oude Kemperland. Ja. Daar ging het om mentale aspecten. En er zit ook in het verhaal van Van Gogh natuurlijk mentale aspecten. Mentale aspecten van de oude plattelandssamenleving. Ja. Ik heb dat eruit gepikt omdat ik dacht van... Goh, op het ogenblik is er een platteland... ook in Boxmeer natuurlijk en omgeving... wel het een en ander aan de hand.
Ja.
Wat is jouw... kijk daarop.
Ja, wat de actuele kijk.
Het is zeer actueel en jij bent meer van de geschiedkundig, maar goed, je kunt wel relaties leggen. Hè?
Ik heb daar wel een uitspraak over, kan er wel een uitspraak over doen, want ik ken helemaal geen boeren meer. Als ik nu over het platteland rijd, kom ik zelfs geen weipalen meer tegen. Mensen, waar hebben het over?
Het zijn managers.
Enorme grasvlaktes of aardappelvelden en een weipaal.
Ja. Dat ze alleen...
Moet je bijna een monument van gaan maken.
Ja,
de laatste weipaal. Dus dat
bed is het niet, maar die weipaal is er nog net
die
wel.
Die hebben we nog net. Hè? Dus we moeten opschieten.
Dan kunnen we nog een weipaal.
Die we kunnen plaatsen.
Ja. Nee, maar je zegt, er is geen boer meer. Maar hoe zit het met die mentale... Want dat heeft wel heel veel gevolg. Want een boer is in wezen iemand die... het is een roeping, hè?
Ja, zo is dat altijd beschouwd, ja.
Ja.
Maar... In mijn geval de vergelijking te maken tussen de plattelandssamenleving van de 19e eeuw. De boeren die alleen maar konden denken in termen van heb ik nog genoeg over om volgend jaar mijn proces weer opnieuw op gang te brengen. Ja, dat is te moeilijk te vergelijken met iemand die moet gaan kijken of er bij de bank nog weet ik hoeveel krediet kan krijgen om nog een stal voor 500 koeien kan bouwen. Dus,
zijn er nog boeren over 50 jaar?
Het is wel plattelandseconomie, een rurale economie.
Dat wel?
Ja, natuurlijk. Maar we moeten eten, moeten toch geproduceerd worden.
Ja,
dus wat dat betreft hebben de boeren een groot gelijk.
Maar in Nederland?
Ze zeggen, wij zijn de producenten van voedsel.
Maar in Nederland?
In Nederland ook, ja.
Ja?
Ja. Er worden groenten geteeld. Over 50 jaar ook.
Ja, dus er worden wel meer worden kippen gehouden, worden varkens gehouden.
Ja. Niet op dezelfde manier zal het gebeuren. Nee, maar goed, ik kan daar geen uitspraak over doen.
Nee, maar goed, het is omdat je daar best wel onderzoek naar hebt gedaan. Maar vroeger is het natuurlijk interessant om jouw mening te horen daarover. Hè? Peer, zou je ook een stukje kunnen voorlezen waardoor we een beetje weten hoe jij schrijft? Je hebt een stukje voorbereid, denk ik, en dan is het aardig dat je daar...
Ik probeer het persoonlijke te verbinden met dingen die ik in het dorp zie. En die te maken hebben met wat er in de wijdere samenleving plaatsvindt.
Juist, dat is heel goed. Want dat is jouw item, hè?
Ja, maandagochtend, 11 februari, 5:30, 2013. In half slaap. Ik lig in een bed in het Maatsziekenhuis. Op een steenworp afstand. Maar even buiten de dorpsgrens van Boxmeer. 5:45 in de vroege ochtend. Het is het op het geluid na van passerende auto's op de snelweg. Stil, zoals nachtelijke stil kan zijn. Hoorngeschal doorklieft de nacht. Ik schat 3 of 4 hoornblazers. De mannen in blauwe hemden en witte broeken staan op het viaduct boven de snelweg. aan de Boksmeerse kant van de weg naar Beuken en stoten wat rauwe geluiden de nacht in. Het is carnavalsmaandag, metwasdag. De traditie zal worden gehandhaafd. Traditie, en zeg ik tot mijzelf, wat voor een traditie? Het is een traditie geworden. De enige echte in heel Nederland gedurende meer dan 200 jaar. Altijd dezelfde. Geen jaren zonder hoornengeschal. Hoewel in sommige jaren het geluid nauwelijks hoorbaar is geweest. Maar het was, denk aan het jaar 1853, provocatie, uitdaging, belediging, schoffering. Dat hoorngetoeter door die mannen in die blauwe hemden en witte broeken in de nacht van de vroege carnavalsmaandag. Hij moest het weten. Hem. En ook de generaties na hem zou het worden ingepeperd. Hij zou zich in Boksmeer in zijn villa achter de gracht moeten gaan zitten schamen. Hij heeft de gewone mensen niet te belasten met allerlei heffingen, zoals tiende en seinzen. Hij, meester J.B. Hengst, burgemeester van Boksmeer, lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, vervolgens lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Hij moet het weten. Wij, de gewone mensen, die zich door senator Jonkheer Louis van Sassen van Iesselt hebben laten organiseren in vereniging de Metworst. Wij zullen het hem iedere jaar op carnavalsmaandag duidelijk maken. Het is de Fransman, de soldaat in zijn blauwe hemd en witte broek, die op 18 december 1797, dus 50 jaar eerder, met Dirk Hoornengeschal een eind heeft gemaakt aan de feodale orde van de graaf van Boksmeer. De Fransman heeft het grafelijk leger ontwapend. De despoot graaf Hohenzollern verjaagd en ons de vrijheid gebracht.
Kijk, uit de gekkenkar. Het is de verhaal over de Boksmeerse jonggezellenvereniging en alles wat daarbij komt kijken. Peer, ik heb ten slotte een kleine verrassing voor jou. Je weet, podcast, dat is een luisterverhaal, maar je zou ook kunnen zeggen, het is een kast met potten. Ik heb thuis een kast met potten en ik heb er 3 meegenomen voor jou. En ik zou heel graag willen weten welke je uit zou kiezen van die 3 om daar een verhaal voor de bok of de stier van te maken. Ik heb hier een potje met vergeten groenten. Hier heb ik een potje met vet, uierzalf. En hier heb ik een potje met vaccin voor hopelijk corona. Als ik die 3 laat zien en noem, wat denk je, waar zou ik een verhaal over kunnen schrijven?
Vergeten groenten. Ik als
historicus.
En ook tuinier.
En uit tuinier.
Moestuinier.
Oké.
Ik zou er nog wel eens spullen bij kunnen stoppen.
Ja, en waar zou het over gaan?
Waar het over gaat?
Ja, over vergeten groenten. Maar waar denk je meteen aan? Je noemt meteen vergeten groenten.
Dat is ook een noodzakelijk onderdeel is van het bestaan in de moderne samenleving. Dat je weet wat je kunt eten, wat je zou kunnen gebruiken. Hoe dat je zou kunnen handhaven als mens, als fysiek wezen. En daar heb je gewoon een moestuin voor nodig. Een volkstuin.
Heel goed. Ik zou zeggen, denk er eens over na of dat een... En het past ook nog eens een keer bij die plattelandssamenleving van jou.
De redactie van de Bok en de Stier, die denken weer, die Peer heeft er weer wat klaar liggen. Ja, dat is natuurlijk...
Ja, nou, daarom, ik probeer jou te stimuleren. Zeg, ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview, voor dit gesprek. En dit was weer Dichter bij de Schrijver.